Dan kon ik mij op één woord kom ik uit op discriminatie. Ik ken geen schaamte over mezelf. Ik mag zijn hoe ik ben, hoe ik eruit zie. En ik doe daar niemand kwaad mee. Ik ben een mens met rechten.
Wanneer een vrouw na een borstamputatie om medische redenen met ontbloot bovenlijf wil zwemmen, veroorzaakt dat veel consternatie in de zwembaden waar ze dat wil doen. Medezwemmers kijken haar met de nek aan omdat ze een ongemakkelijk gevoel geeft. Of omdat ze geconfronteerd worden met een werkelijkheid die ze tijdens het baantje trekken liever niet onder ogen komen. Maar is dat ongemak genoeg reden om de vrouw in kwestie andere regels op te leggen? Of moet het zwembad badgasten vragen iets te accepteren dat simpelweg anders is dan ze gewend zijn? Je luistert naar Het Oordeel. Een podcast van het College voor de Rechten van de Mens, waarin we maandelijks een discriminatiezaak behandelen. Met in deze aflevering: moet een vrouw na een borstamputatie nog steeds haar bovenlijf bedekken? Voor de zaak in deze aflevering maken we kennis met Marjon, die er een actieve levensstijl op nahoudt. Als ze op een bepaald moment in haar leven geconfronteerd wordt met kanker, staat Marjons leven op zijn kop. Toch lijkt de behandeling die ze hiervoor ondergaat succesvol.
Ja, Marjon heeft helaas borstkanker gehad en heeft daarvoor haar borsten moeten laten amputeren. Dus dat is best heel ingrijpend en heftig.
Ik bespreek de zaak met Barbara Bos, jurist en voorheen werkzaam bij het College voor de Rechten van de Mens. Ze vertelt over de periode die Marjon na de operatie doorgaat.
En in haar revalidatie wilde zij graag zwemmen. Dat is ook goed voor de littekens die ze daarvan heeft. Dus zij stapt in 2023 binnen bij een zwembad en geeft daar aan, bij binnenkomst al eigenlijk, dat ze graag wil zwemmen. Maar liefst met ontbloot bovenlijf, omdat de littekens gewoon nog pijn doen. Dus het aantrekken van een zwempak of topje doet zeer. En dus wil ze graag zwemmen zonder topje, alleen met een bikinibroekje. Dat wordt goedgekeurd in eerste instantie, dus ze gaat zwemmen. Maar eigenlijk al vrij snel is er dan iemand die daarover klaagt bij een medewerker.
De medewerker van het zwembad, maar ook de klagende persoon, komen naar Marjon toe om verhaal te halen en om haar te wijzen op de kledingvoorschriften voor vrouwen in het zwembad.
Ze werd meer gesommeerd, zeg maar, om een topje aan te trekken. Ja. Dus dat was het. En dat was voor haar gewoon niet mogelijk.
Nee.
Dus dan is het enige wat ze kan doen, is vertrekken. Het is vooral dat de kleding op haar littekens zit. Ja. En zeker omdat het nat wordt. En dan gaat het natuurlijk nog meer schuren. Dus dan doet dat zeer. En dat hoor je vaak bij mensen met littekens. Dat alles wat dat aanraakt eigenlijk wel zeer doet.
Ja. Na het incident waarbij ze het bad verlaat, zoekt Marjon contact met het zwembad. Deze zegt dat vanwege klachten van andere badgasten ze niet op de huidige manier kan blijven zwemmen. Ondanks de eerdere toezegging om te mogen zwemmen met ontbloot bovenlijf.
Toen is er daar nog wel een mailtje op gekomen, maar daarmee is eigenlijk alleen maar bevestigd van je paradeert ook eigenlijk zo en je loopt topless. Dus dat was voor haar reden om weer daarop te reageren. Maar na 15 maart 2023 heeft ze eigenlijk niets meer gehoord.
Paraderen, dat klinkt een klein beetje alsof ze het erom doet. Alsof ze uitloopt de dagen.
Nou, dat is wat Verweerder 1, hè, het zwembad 1, dus ook zei. Alsof ze, tenminste mensen gaven dat aan bij het zwembad. Dat die mevrouw die loopt, die doet het erom of zo. Nou, dat was voor haar ook heel kwetsend. Omdat zij natuurlijk in het proces zit van accepteren wat haar lijf is zoals het nu is. Dus dat was voor haar enorm pijnlijk en trots. Ja, ze zegt, ik ben eigenlijk bijna een vreemde in mijn eigen lijf. Dus hou daarover op. Zeg dat niet tegen mij. Ja.
Het duurt een jaar voordat Marjon opnieuw de stap naar een zwembad waagt. Dit keer in een dorpje 20 kilometer verderop.
En daar gebeurt eigenlijk in hetzelfde. Daar geeft ze ook aan van tevoren, dit is de reden waarom ik dat wil. Wordt goedgekeurd, hè, dus het lijkt geen probleem te zijn. Ze gaat zwemmen en daar gaat het eigenlijk na een paar weken mis. Dus zij zit daar op een bepaald tijdstip te zwemmen. En dan zwemt er ook nog een andere groep. En daar blijkt eigenlijk best wel veel mensen klachten over in te dienen. Die vinden het ook te confronterend voor anderen. Ook daar is iemand die heeft gezegd, je bent er nog trots op ook. Nou, zij vindt dat onbegrijpelijk. Maar ook daar krijgt ze dus na enige weken te horen dat ze niet meer mag zwemmen zonder bedekt bovenlijf.
Ja.
Het zwembad doet een voorstel. Marion mag zonder bovenstuk zwemmen, maar zodra ze uit bad komt, moet ze haar bovenlijf bedekken.
Precies, dat is eigenlijk wat zij als oplossing aanbieden. Beide zwembaden zeggen eigenlijk, je mag dan wel zwemmen in het water zonder bedekking. Maar zodra je eruit stapt, moet je iets aan.
Ja.
En dat kan een badjas zijn, dat kan een handdoek zijn, maar dan moet je bedekt zijn. Ja, zij zegt, dat is voor mij natuurlijk niet de oplossing, want dan moet ik alsnog iets gaan aantrekken of doen en kan ik me eigenlijk niet vrijelijk in dat zwembad bewegen. Dus
okay.
Ik vind dat heel pijnlijk.
Je noemt net de kledingvoorschriften. Wat zijn heel koud de kledingvoorschriften? En volgens mij is dat een landelijk. Zijn dat landelijke voorschriften?
Ja. Vrouwen moeten het bovenlichaam bedekt hebben en uiteraard een broekje aan. En mannen moeten sowieso ook een broek aan.
Ja. Ja.
In deze zaak spelen meerdere factoren van de wet een rol. Aan de ene kant gaat het om gelijkheid of juist ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zoals de verschillende kledingvoorschriften. Maar er is ook nog een andere kant. De wet die mensen met een chronische ziekte beschermt. Kanker valt daaronder. Volgens die wet moet een instelling doeltreffende aanpassingen doen, tenzij daar zwaarwegende bezwaren tegen zijn. Dat samenvallen van verschillende factoren noem je intersectionaliteit. Het punt waar verschillende identiteitskenmerken en de bijbehorende ongelijkheden elkaar kruisen.
Omdat natuurlijk voor deze vrouw met haar beperking als in die littekens, dat het voor haar als vrouw natuurlijk expliciet heel vervelend was, omdat voor vrouwen geldt dat ze een topje moeten dragen.
Ja.
Dus dat gebeurt haar natuurlijk ook alleen maar omdat ze vrouw is. Was het een man geweest met borstkanker en waren allerlei littekens geweest, dan is de kans groot dat dit niet was gebeurd.
Nee.
En dat is natuurlijk wel waar die twee gronden eigenlijk een beetje samenkomen.
Ja.
Dus en het feit dat je een beperking hebt, littekens hebt vanwege je chronische ziekte. En het feit dat je vrouw bent.
Omdat de zwembaden niet verder willen meebewegen met Marion en ook de verdere uitleg achterblijft, stapt ze naar het College voor de Rechten van de Mens.
Marion heeft gevraagd om te laten beoordelen of er hier sprake was van discriminatie op grond van chronische ziekte en geslacht.
Een klein jaar na de gebeurtenissen bij het laatste zwembad start de zitting bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat gebeurt, in tegenstelling tot de meeste zittingen, in dit geval digitaal, omdat niet iedereen aanwezig kan zijn. Marion zit klaar achter haar laptop samen met iemand van een lokale antidiscriminatievoorziening die haar bijstaat. Voor het eerste zwembad meldt zich de voorzitter samen met een jurist en voor het tweede zwembad zitten een manager en voorzitter klaar.
Goed, naar de inhoud dan. Mevrouw, u bent vandaag de verzoeker en wij behandelen vandaag twee verzoeken van u die gericht zijn tegen twee zwembaden. U bent van mening, en dan vat ik het even heel kort samen.
Omdat het college namen van verzoekers nooit openbaar maakt, bliepen we de echte naam van Marion weg. Dit is Marion.
Dit gaat wel over mij, maar voor mijn gevoel. Heb ik dit ook de afgelopen jaren door weten te zetten. Omdat ik iets wil bereiken voor alle borstlozen in ons land. En dat zijn er veel, dat worden er steeds meer. En hoop ik maar dat mensen niet gaan beleven wat ik heb doorgemaakt. Ik heb wel vernomen dat mensen die ik het vertel, en die zeggen er, veel vrouwen zeggen dan, als ik mijn borsten niet meer heb, dan ga ik nooit meer naar een zwembad. Dus er is al aanwezige vrees voor schaamte en afwijzing. En dat is gewoon te triest voor woorden.
Nou, zij wilde vooral een lans breken voor iedereen die dit zou moeten meemaken. En omdat zij zelf eigenlijk zegt, ik ga dit nooit meer vergeten. Dit is zo heftig en ik wil eigenlijk dat dit niemand meer overkomt. Dus ik ga echt op de barricade eigenlijk om ervoor te zorgen dat zwembaden beter hun best gaan doen om mensen te faciliteren.
Ja, dat deze taboe bijna doorbroken wordt,
ja,
denk ik.
Ja.
Nou, voor mij geldt het feit dat ik het best een lastig item vind.
Dit is de reactie van de voorzitter van het laatste zwembad waar Mayons won.
Ik ben zelf geconfronteerd geweest met borstkanker. Dat is gelukkig heel goed afgelopen. Daarnaast heb ik alle begrip voor mevrouw. Maar er zijn ook mensen die zich met dezelfde borstkankerproblemen in het zwembad hebben gemeld. En hebben aangegeven dat ze het prima vinden dat mevrouw topless werkt. Maar dat zij ook naar het bad toe loopt, topless, dat toch wel confronterend is voor deze mensen.
Nou, ik had wel het idee dat ze ook wel snapte dat het voor haar heel pijnlijk was. Alleen, ze hadden ook heel veel begrip voor die klagende partijen, die het allemaal ontzettend confronterend vonden. En die dat dus blijkbaar niet aan konden zien.
Ja.
Ik ben gaan zwemmen. Ik had toen nog een zwempak aan. Ik heb even een paar baantjes gezwommen. En toen zag ik ook, want daar had ik helemaal nog nooit aan gedacht. Maar er is in de hoek van het zwembad is een bubbelbad. En toen dacht ik, oh jee, ik kan misschien wel straks in dat bubbelbad op een buik op die bubbels gaan liggen. Omdat ik, een beetje naïef, maar ik dacht, misschien stimuleert het mijn zenuwen. Waardoor mijn huid weer wat meer gevoel gaat krijgen. Want het heeft nu gewoon helemaal geen gevoel. Toen ben ik het bubbelbad ingegaan, heb ik mijn zwempak naar beneden gerold. Ik heb even op die bubbels gelegen. Nou, dat was eigenlijk een beetje te pijnlijk. Toen ben ik uit het water gegaan, uit het bubbelbad. Dan moest ik 10 stappen lopen, meer zal er niet zijn, naar de douche. Ben ik gaan douchen. En toen is er blijkbaar van alles ontploft bij één of meerdere zwemmers in het water. Omdat ik dat deed. En daar is eigenlijk alles om begonnen dat ik als onwenselijk werd beschouwd. Toen werd me al heel snel duidelijk, want er liep een zwemster die zou naar huis gaan, maar die vloog achter ons langs en die ging direct het kantoor in. En toen bleek al vrijwel direct dat die vrouw van streek was geraakt bij het zien van mijn gelittekende borstkas. Te confronterend. En wat dat wel niet met haar deed. Toen werd het een heel ding. En er is zelfs door één medewerkster 2 keer met luide stemverheffing tegen mij geroepen. Ja, maar je moet je aan je kleding houden. Je moet je borst bedekken.
Zij heeft zich echt als mens onwaardig behandeld gevoeld. Hè? En niet als mens eigenlijk. Ja. En bij het zwembad, daar waren ook nog mensen die uitdrukkelijk met hun rug naar haar toe gingen staan, terwijl ze bij het zwembad. Dus dan voel je echt wat het is om uitgesloten te worden en letterlijk met de nek te worden aangekeken. Nou, dat grijpt natuurlijk diep in wie je bent als mens.
Gedurende het traject tot begin juni kwamen er diverse klachten binnen van de ochtendzwemgroep. En dat is een groep die bestaat tussen de 10 en 20 deelnemers gemiddeld op een ochtend over het gedrag. En het gedrag wat beide partijen naar elkaar uitspraken. Hè, dus mevrouw die pleitte voor ontbloot bovenlichaam zwemmen. De groep vond daar wat van. Dus dat kwam tot wat conflicten onderling. Dus toen heb ik met beide partijen gesproken en met beide partijen afspraken gemaakt. Daarnaast was er een aantal mensen in het dorp, waaronder iemand die met de voorzitter van het zwembad gesproken had, die ook zo'n kanker heeft gehad. En daar kwamen een aantal meer klachten bij van, kan dit niet anders? Kunnen we het zwemmen wel zo laten? Want daar hebben we in principe niet veel last van. Maar als zij over de kant loopt, vinden wij dat confronterend.
Hoeveel mensen is het dan ongeveer in totaal die daar een mening over hebben?
Nou, rond de 30 denk ik zo'n beetje gemiddeld.
Als zowel de vaste badgasten als bewoners uit het dorp hun klachten bij het zwembad neerleggen, komt deze met het voorstel dat Marion buiten het bad om haar bovenlichaam bedekt. Echter voelt dit voor haar als een beperking en geen oplossing.
Nou, ik raakte er heel erg van in de war. Want als ik dan bedekt naar het water moet lopen en daar een handdoek af moet doen of een badjas uit. Nou, de mensen die niet willen kijken, die kijken, want die denken, wat komt daaronder vandaan? En daarbij, dan mocht ik wel in het bad, in het water, onbedekt. Als ik op mijn rug zwem, dan zie je alleen maar mijn blote, lege borstkas. Dat is het enige wat je ziet, ja, in mijn gezicht. Maar ik raakte daarvan in de arm, want dan denk ik, dan mogen ze me niet meer, maar ze mogen me wel zien zwemmen. En mensen die het niet willen zien, die keken alleen maar naar mij. Al had ik mijn winterjas aangehouden in het water.
Het eerste zwembad legt de oorzaak van het conflict vooral bij Marion's gedrag.
Mevrouw heeft richting het personeel al behoorlijk
zebaald.
Heeft mevrouw mensen uitgescholden?
Ja, ja.
Oh ja?
En dit doet wel wat met mensen. Van dat kun je wel, bagatelliseren, maar dit doet iets met mensen.
Dus ik hoor je zeggen, het feit dat anderen zich daar ongemakkelijk bij voelen of dat confronterend vinden, dat is een gevaar voor de sociale veiligheid. Dat is hoe je dat ziet.
In elk geval, het heeft impact op het welzijn van onze bezoekers. Gedurende de periode dat ze buiten het bad liep, is haar gedrag door heel veel bezoekers gezien, ervaren als provocerend.
Ik zou graag van meneer horen wat hij dan bedoelt met provocerend.
Nou, het paraderen. Echt van, kijk mij hier eens. Zo is dat ervaren door deze mensen.
Ten eerste, hoe kun je in godsnaam paraderen als vrouw? Borstloos lichaam. En ik weet wel, ik kruip niet in elkaar. Ik moet sowieso rechtop lopen vanwege mijn borstkaslittekens. Die moeten gestrekt blijven. Daar is ook de enige reden dat ik zwem. Dus ik loop rechtop. En in de Marne heeft ook iemand een keer helemaal stijf gescholden. En die zei van, nou, je bent er nog trots op ook. Waarop ik een klap gaf op mijn platte borstkas en dat ik zei, trots? Dan denk ik, waar kom je mee? Hoe kan ik trots zijn dat ik mijn enige uiterlijke vrouwelijkheid ben veranderen ten gevolge van borstkanker?
Het bleef mij vooral toch opvallend hoe nergens blijkt dat er ook met die klagers wordt gesproken. En dat er toch dat eigenlijk die klachten worden aangenomen. Ja. Punt. En vervolgens wordt de oplossing bij Marion gezocht. En wordt er vooral met haar gesproken. En er wordt helemaal niet met die klagers gesproken. Ja. Om te kijken wat zou een oplossing kunnen zijn. En waarom zou je dit moeten toestaan? Want het is voor haar heel goed. Dat is niet aan de orde.
Ja.
Ik was een keer als eerst 's ochtends in de Marne bij het zwembad. Ik stond bij het hek. Want daar die oudere groep die zoveel over mij te klagen had. Nou, die kwamen allemaal wat later. Die bleven bij de fietsen staan. Met hun ruggen naar mij toe. En dan kon ik maar op één woord kom ik uit. Op discriminatie. De wereld om je heen wil jou het mensenrecht ontnemen. Te zijn wie wat je bent. De wereld om je heen wijst jou af. Je mag gewoon niet zijn. Ik ken geen schaamte over mijzelf. Ik zijn hoe ik ben, hoe ik eruit zie. En ik doe daar niemand kwaad mee. Ik ben een mens met recht.
Dank u wel allemaal voor de toelichting. Wij gaan na deze zitting het uitgebreid met elkaar bespreken wat wij nou vinden van deze zaak en hoe we daarmee verder moeten. Dan gaan wij nu dadelijk de verbinding met u verbreken. En ik hoef ook niet te zeggen goede reis, behalve voor de toehoorders. Die wens ik een goede reis terug. En u wens ik met name mevrouw het allerbeste.
8 weken later volgt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.
Het college heeft uiteindelijk geoordeeld dat er sprake is van onderscheid op grond van handicap chronische ziekte.
In beide gevallen?
In beide gevallen.
Ja, ja. Hoe zijn ze tot deze conclusie gekomen?
Nou, ze hebben gezegd dat de doeltreffende aanpassing die het zwembad voorstelt niet doeltreffend is.
Iets aantrekken tussen de baden?
Ja, yeah. Dat is niet doeltreffend. En de aanpassing die verzoekster, of die Marion graag wilde, namelijk gewoon vrij kunnen zwemmen met ontbloot bovenlijf, dat geen onredelijk bezwarend aanpassing is voor het zwembad om te doen.
Ja.
Als iemand een doeltreffende aanpassing nodig heeft, heb je een onderzoeksplicht om te kijken van wat kan er en wat kan er niet.
De zwembaden hebben een onderzoeksplicht,
ja.
Oké.
In dit geval was het natuurlijk, zij wilde graag met ontbloot bovenlichaam zwemmen. Dat mocht, kwamen klachten, toen mocht het meteen niet meer.
Ja.
Je moet onderzoek doen en niet meteen maar aannemen van oké. We gaan het meteen verbieden, want er wordt over geklaagd. Ja, ja. Dat is geen onderzoek doen.
Hoe werkt dat met zo'n uitspraak, zo'n oordeel van het college? Moeten zij iets aanpassen, iets aantonen? Wat gebeurt er met zo'n oordeel?
Nee, na het oordeel wordt dat natuurlijk toegestuurd aan beide partijen met de vraag, wat gaan jullie er nu mee doen? Want het college zelf heeft geen bevoegdheden om maatregelen op te leggen. En vervolgens probeert het college dus ook heel goed in de gaten te houden. Wat gebeurt er nou na het oordeel? Ga je nou je beleid aanpassen? Ga je nou nog eens al die medewerkers trainen op hoe ze met mensen om moeten gaan? Ga je nou nog eens je klachten, eigen klachtenprocedure wat verbeteren? En ook zorgen dat iedereen die je zwembad bezoekt weet dat die klachtenprocedure er is. Hè? Dus dat soort maatregelen, dat is meer structureel. En dan zie je eigenlijk dat in 75-80% van de gevallen dat het college discriminatie heeft vastgesteld, partijen wel actie ondernemen.
Ja.
Dus dat is best wel een hoge, wat we noemen, follow-up van een oordeel. Dus er gebeurt naar aanleiding van een oordeel best vaak iets.
Misschien ook met in het achterhoofd dat mocht de gang naar de rechter worden gevonden, dat zo'n oordeel van het college vaak wordt meegenomen of overgenomen door zo'n rechtbank.
Ja, zeker. Een rechter mag het oordeel van het college niet zomaar naast zich neerleggen.
Nee.
Dan moet je dat beargumenteerd doen.
Ja.
Dus als een rechter zegt van nou, dit is het oordeel van het college, maar ik vind het eigenlijk iets anders, dan moet dat echt goed gemotiveerd worden in het oordeel van de rechter. Doet een rechter dat niet, dan is dat eigenlijk een reden voor hoger beroep. Dus in die zin heeft het oordeel van het college wel degelijk een bepaalde status.
In de weken na het oordeel krijgt Marion's verhaal veel aandacht in de media. Iets wat ze hoopte te bereiken. Aandacht vragen voor alle borstlozen in Nederland, zodat zij niet hetzelfde door hoeven te maken.
Ze is eerst door de lokale televisie gefilmd. Dat filmpje ging volgens mij viraal. Ik heb in mijn eigen omgeving eens gevraagd. En er zijn toch heel veel mensen die dit gezien hebben. En die dit meegekregen hebben via social media of via het programma van Umberto natuurlijk. Dus in die zin heeft zo'n oordeel echt heel veel impact. Ik denk dat er weinig zwembaden in Nederland zijn op dit moment die nu niet eens eventjes achter hun oren krabben en denken, oeh, hoe hebben wij dit eigenlijk geregeld? En wat vinden we hiervan? En wat zullen we hiermee doen? Dus dat is natuurlijk precies wat Marion heeft willen bereiken. Veel impact.
Zwemt Marion weer?
Ja, Marion zwemt weer.
Bij een van de twee zwembaden?
Nee, bij een ander zwembad. En naar volle tevredenheid, heb ik begrepen.
Ja, en inderdaad met alles zoals zij het wil.
Ja, helemaal zoals zij het wil. En mensen staan heel erg, hebben haar omarmd en staan heel open voor hoe zij dat graag zelf wil.
Het Oordeel is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens. De podcast is een productie van het podcastkantoor en wordt gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. De namen in deze aflevering zijn gefingeerd. Als je zelf vermoedt gediscrimineerd te zijn, dan kan je een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Kijk hiervoor op mensenrechten.nl. Wil je de volgende zaak die het College voor de Rechten van de Mens behandelt niet missen? Abonneer je dan gratis op deze podcast op Spotify, Apple Podcasts of in elke andere podcast-app. Laat daar vooral ook even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer informatie over het werk van het college? Ga dan ook naar mensenrechten.nl.